De geschiedenis van Genesis 37 is het verhaal waar Jozef in voorkomt. Dat is dan eigenlijk ook op één uitzondering na de rest van het Bijbelboek Genesis, waarin hij de hoofdrol speelt. En dat Jozef een type is van de Heer Jezus, dat is op zich natuurlijk wel algemeen bekend. Ook in de meer reformatorische kringen gelooft men wel dat Jozef een uitbeelding is van de Heer. Al was het alleen maar omdat Jozef in zijn geschiedenis een weg van lijden ondergaat die uiteindelijk tot heerlijkheid leidt. Of je kunt zeggen een weg waarin hij vernederd wordt, maar uiteindelijk ook verhoogd wordt, zelfs tot de onderkoning in Egypte dan. Of een weg van verwerping door zijn broeders, zoals de Heer Jezus verworpen werd door de broeders naar het vlees, het volk van de Joden. En uiteindelijk ook hen zullen aannemen als de Heere en de koning van het volk. En dat is de grote lijn die in de geschiedenis van Jozef natuurlijk een belangrijke rol speelt. En Jozef komt dan hier voor het eerst voor. En dan gaan we maar in hoofdstuk 37 beginnen. En daar staat dan: en Jacob woonde in het land der vreemdelingenschappen zijns vaders, in het land Kanaan. Vreemdelingschappen wil zeggen dat hij zich daar als vreemdeling en bijwoner onder de inwoners van Kanaan gevoelde. Hoewel het land aan hem beloofd was en aan zijn nageslacht, was het in die tijd nog steeds een land waarin hij als vreemdeling woonde. Past ook wel een beetje in onze tijd, hè? Wij zijn ook vreemdelingen en bijwoners in de wereld. Wij horen hier eigenlijk niet thuis. Dit is onze wereld niet echt, zingen we dan wel eens. Want we zijn hier ook onderweg naar het hemelse vaderland waar we nu al deel aan hebben gekregen. Jim Reeves zong vroeger: this world is not my home, I'm just a passing through. Onderweg naar morgen, en dat is precies ook onze weg. En dan staat in vers 2, dit zijn Jacobs geschiedenissen. Daarmee eindigt dan eigenlijk de vorige pericoop uit het boek van Genesis, die ingedeeld is aan de hand van die uitdrukking geschiedenissen of voortbrengselen, geslachten, het woord toledood. En dat is de indeling van het boek Genesis. En dan begint vanaf vers 2 het tweede gedeelte. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Op aardsniveau gezien zou je zeggen dat is een klikspaan. Maar als je weet dat Jozef een beeld is van de Heer Jezus, dan moet je dat natuurlijk toch op een ander niveau zien. Hier is Jozef nog een jongeling, 17 jaar. En het getal 17 heeft in de Bijbel ook een mooie betekenis. In de eerste plaats staat het voor een verlossing. In Jeremia 32 vers 9 wordt het land wat Jeremia kan overnemen van zijn oom gelost met 17 zilveren sikkels. Dus lossing staat voor verlossing. Daarnaast is het zo dat 17 ook de dag is, als je telt bij de dagen van de opstanding. De 17e Nisan was de dag van de opstanding van Christus. De 10e moest het huis in het huis het lam in huis genomen worden. En de 15e was de kruisiging en ten derde dag stond de Heer op. Dat was dan de 17e van de eerste maand. De 17 spreekt ook van opstanding. Daarnaast is zo ook dat 17 ook een uitbeelding is van oordeel. Denk aan de geschiedenissen van Noach. Dat was de 17e dag van de tweede maand, in het 600ste jaar staat er allemaal expliciet bij in Genesis, dat toen de wateren van boven en van beneden kwamen en daar begon de vloed die de goddeloze wegnam, begin van het oordeel. En het eindigde vijf maanden later op de 17e van de zevende maand en daar zie je dan het herstel, de overwinning. Dat we teruggaan. Dus beide kanten zitten in het begrip 17 met een nadruk op de verlossing, op de opstanding. En beide kanten zitten natuurlijk ook in de geschiedenis van de Heer Jezus. Hij die inderdaad het oordeel Gods onderging, maar ook ten derde dagen de verlossing tot stand bracht. En daarmee ook voor ons is opgestaan uit de doden, want de schrift zegt dat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking in Romeinen 4. En dat is het begin van een nieuwe verbond en ook een nieuwe schepping waaraan wij deel gekregen hebben. Dus 17 geeft dat ook aan. Bovendien, de eerste 17 jaren waren de dagen dat Jozef bij zijn vader Jacob was. Nou, in deze geschiedenis wordt hij verkocht naar Egypte. En al die tussentijd heeft vader Jacob in de veronderstelling geleefd. En dat hebben de broers van hem ook natuurlijk aangewakkerd, dat hij door een wild dier was verscheurd. En pas nadat hij 130 was geworden, hoorde hij dat hij onderkoning was in Egypte en dat ze daar naartoe moesten gaan. Hij werd 147, leert de schrift in Genesis. Dus ook aan het eind van zijn leven heeft hij nog 17 jaar lang kunnen genieten van het gezelschap van Jozef. Eerst als jongeling en aan het eind als degene die heerste in Egypte in de praktijk. 2 × 17. En in die tussentijd was Jacob onwis van waar Jozef was. Dus daar speelt het ook een rol in. En hij hoede hier de kudde met zijn broeders dan. Nou, dat hij dan een herder is, dat lijkt me logisch. Denk aan de Heer Jezus, die in het bijzonder als de goede herder wordt aangeduid. En dus dat is ook op zich niet zo opmerkelijk. De zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, dat waren de bijvrouwen van Jacob. En Bilha was namelijk de dienstmaagd van Rachel en Zilpa van Lea. En die hadden elk ook 2 zonen. Het is zo dat Bilha had Dan en Naphtali. En Zilpa had 2 zonen, die heten Azer en Gad. Maar ze werden dus gerekend tot degene die hun meesteres was. Als degene die ook bij Lea en bij Rachel hoorden. Maar dat waren broers die ouder waren dan hij natuurlijk. En hij hoedde met hen samen. En dan staat er, Jozef bracht kwaad gerucht tot hun vader. De broeders van Jozef, als beeld van de broeders van de Heer Jezus, zijn natuurlijk de broeders naar het vlees. Dat is het Joodse volk in de dagen waar hij ook onder leefde. Hij was zelf ook een Jood. Geboren uit het huis van Juda, namelijk uit het huis van David. En dat betekent dat hij onder de Joden ook als de broeder kon worden beschouwd. Maar hij bracht kwaad gerucht tot hun vader. Dus kennelijk deden die andere broers van hem dingen die niet door de beugel konden. Maar dat is natuurlijk een beeld van datgene wat van de Heer Jezus staat. En dat lees ik je even uit Johannes 7. Daar staat het zo treffend. Want van Jozef lees je eigenlijk helemaal niks verkeerd. Integendeel, je leest zelfs in de moeilijke tijd dat hij dus verkocht werd naar Egypte en bij uiteindelijk in de gevangenis kwam, dat God toch met hem was al die tijd. En dat God een plan had, ook al begreep hij het aanvankelijk niet, maar dat hij aan het eind van het verhaal toch tot ontdekking kwam dat wat in Romeinen 8 staat geschreven, dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die God liefhebben. Want doordat hij daar in Egypte aan het hof de hoogste positie kreeg en dus gezorgd had voor voedsel in Egypte, kon ook zijn familie uiteindelijk bewaard blijven. In Johannes 7 kom je dan terecht in de dagen van de Heer Jezus die te midden van het Joodse volk rondloopt. En in Johannes 7 staat geschreven in vers 7. De wereld kan uw lieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. En de wereld, dat kan natuurlijk op heel de mensheid slaan, maar de wereld kan ook in een beperkte zin gebruikt worden. In de dagen van Noach had je bijvoorbeeld de wereld der goddelozen. En hier, de wereld waarin hij ook terecht kwam, was het wereld van het Jodendom. Als je iets verderop leest in vers 11, zie je dat dan ook staan. En de Joden dan zochten hem in het feest en ze zeiden, waar is hij? Dat is te midden van de Joden, het Joodse volk in die tijd, die wel religieus waren. Zeker de Leidslieden, die worden immers beschouwd als zeer godsdienstig, maar ongelovig. En ze waren degenen die wel met hun mond tot de Heere naderden, met hun lippen de Heere eerden, maar hun hart verder van God hielden. Dus het was religie in plaats van geloof. Maar de Heer getuigde te midden van hen dat hun werken boos waren. Precies zoals Jozef vertelde dat zijn broers dingen deden die niet konden gebeuren eigenlijk. En dat vertelde hij aan de vader. Aan de vader Jacob, dan wel Israël. En je leest dan natuurlijk ook de woorden uit Johannes 3. Laat maar even bij opzoeken. Want in Johannes 3 staat dan in vers 19. Daar staat, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En Jezus is het licht der wereld, zegt de schrift. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En daar getuigde de Heer van. En hij riep hen op om zich te bekeren tot God. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat ze in God gedaan zijn. Want dat is wat het uitbeeld als Jozef dan vertelt dat zijn broers doen dingen die niet in de haak zijn. En dat wordt hier kwaad gerucht genoemd in de ogen van zijn broers. En daarom haten ze hem. In vers 3 staat dan ook nog van hoofdstuk 37. En Israël, let op de naam Israël. De vader heette oorspronkelijk Jacob, wat wordt hier nu in het bijzonder Israël genoemd. Had Jozef lief boven al zijn zonen. Want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veelvervige rok. Op aardsniveau, als je gewoon plat horizontaal kijkt, denk je van, dan wordt hij voorgetrokken. Natuurlijk kun je dat ook wel begrijpen. Het was natuurlijk de zoon van de vrouw die hij het liefst had, Rachel. En die was inmiddels gestorven bij de geboorte van Benjamin. En nu, ja, Jozef, daar hield hij van. Maar als je nou op hoger niveau ziet, de vader heeft de zoon lief, toch? Dat staat in de schrift ook geschreven in het Johannes-evangelie. In Johannes 3, vers 35 staat het: de vader heeft de zoon lief en heeft hem alle dingen overgegeven. En dat wordt herhaald in Johannes 5, vers 20 en Johannes 10, vers 7. Die staat: hierom heeft mij de vader lief, opdat ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom zal nemen. Precies zoals met Jozef zou gaan, alleen dat wist vader Jacob toen nog niet natuurlijk. En de vader had de zoon lief. Zoals God zijn zoon lief had, zo had Israël Jozef lief in het bijzonder. En dat is wat het dan feitelijk ook voorstelt. In Johannes 17, vers 24 staat dat de Heer zelf zegt: Vader, gij hebt mij lief gehad, zelfs voor de grondlegging der wereld, staat er dan vertaald. Dus de liefde komt van heel ver terug. En zoals in de geschiedenis dadelijk ook Jozef wordt gezonden naar zijn broer, zo stond de Heer zijn zoon af om te gaan naar zijn volk, tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Zoals blijkt ook, de broers wijzen Jozef af. En ze verkopen hem zelfs naar Egypte, al waren ze eerst van plan om hem te doden. Nou, hier lezen we verder. Dan staat er dat Jozef een veelvervige rok krijgt. En dat geeft natuurlijk ook al aan waar het om gaat. Want die veelvervige rok, dat woord komt ook nog voor in de geschiedenis van de dochter van een koning, die heette Tamar, dus een prinses. Tamar, die aan het hof was en die kreeg ook een veelvervige rok. In 2 Samuel 13 lees je dat. En het is dus eigenlijk een koninklijk kleed voor een prins. Nou, de Heer was degene die bestemd was om koning te zijn. Het koninkrijk werd ook gepredikt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Messias was in het midden van het volk. Als men hem zou aannemen, zou die voor hen ook tot Messias zijn. De gezalfde Gods. En dat is helaas niet gebeurd. En daarnaast dat veelvervige of veelkleurige duidt natuurlijk ook op die term die wij in Efeze tegenkomen. Hè. Dat gaat over de veelvuldige of de veelkleurige wijsheid van God die in Christus wordt uitgebeeld. En hij is daar dus ook een uitbeelding van. Het woord rok wat hier staat, dat komt inderdaad ook tegen in de schrift voor priesters. En dan is het meestal van linnen. Dat staat hier niet bij. Maar het is het wel het woord rok wat er gebruikt wordt. Dus dan heb je koning en priester. Het is dus de bekleding van degene die koning en hoge priester zou worden na zijn opstanding. En denk ook aan wat er gebeurde met dat kleed van de Heer, wat een rok genoemd wordt, wat uit één geheel was. En toen hij gekruisigd was, heeft men zijn klederen afgenomen en verdeeld, behalve die rok die uit één stuk was. Daar ging men om loten. Die rok heb je dus hier eigenlijk ook uitgebeeld. Alleen nu is die veelvervig, veelkleurig, waarmee dan de nadruk gelegd wordt op datgene wat na zijn dood zou plaatsvinden. De veelkleurige wijsheid van God, die als hoge priester en koning nu gezeten is aan de rechterhand God, naar de ordening van Melchizedek. Maar daar vind je in deze geschiedenis telkens weer heenwijzingen naar. Het zijn gebeurtenissen die ons profetisch en typologisch wijzen naar de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Dat wat over Jozef overkomt en toch dat de broers er niet zijn waar ze moeten zijn, Dat zijn gebeurtenissen die eigenlijk plaatsvinden in de dagen van de Heer Jezus, in de dagen zijn vleeses, tot in Handelingen aan toe. Maar dat komen we nog wel tegen. En dan staat hier dat hij hem een zoon des ouderdoms was. Wel, van de Heer Jezus staat geschreven dat hij de zoon zijner liefde is. Of toen de Heer gedoopt werd, toen sprak de stem uit de hemel: dit is mijn zoon, de geliefde. Hoort hem. En het werd later herhaald bij de verheerlijking op de berg. Matthäus 3, Matthäus 17 en parallelteksten. En betekent dus dat Jozef dan wel door zijn vader geliefd was, maar dat in de praktijk dat niet negatief is. Omdat het een uitbeelding is van het feit dat hij een beeld is van Christus. Maar de broers naar het vlees ervoeren dat zo niet. Die zagen dat als een vorm van voortrekken, zouden we vandaag de dag zeggen. En daarom haten ze hem ook. En was hij niet geliefd. En dan staat er: en Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. En het was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelvervige rok. En als zijn broeders nu zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had. Precies zoals de hemelse vader Jezus Christus lief had. Boven alles. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Voor ons allen. En haten ze hem. En konden hem niet vredelijk toespreken. Ze konden dus niet in vrede met hem omgaan en met hem spreken. Dat moet Jozef toch gemerkt hebben. Dat ze hem meden of dat ze hem met boze blikken aankeken. Dat kan hem natuurlijk niet ontgaan zijn. Maar het was een jongeling. Nog tamelijk naïef, zouden wij misschien zeggen. Want als dan later zijn vader zegt: ga jij heen om je broers naar hun welstand te vragen. Hoe is het met de kudde? Dan zegt hij: zie, hier ben ik. Uiting van gehoorzaamheid. Precies zoals dat van de Heer Jezus ook gezegd wordt. Zie, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. En we lezen dan dat de broers hem haten. Nou, dat vind je in de evangelie ook terug. We hebben het net in Johannes 7, vers 7 gelezen. Hè, dat hij door de wereld gehaat werd. En later zegt hij ook tegen de discipelen: ze hebben mij voor jullie al gehaat. Verwonder dus niet dat ze jullie ook zullen haten, omdat je mij volgt. En in Johannes 15, vers 18 staat het zo: indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder u gehaat heeft. En ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Er was geen geldige reden voor het. Het lijkt in de geschiedenis zo. Maar bij de Heer Jezus was er niets op aan te merken. Ze vonden ook geen schuld in hem. Ze moesten zelfs uiteindelijk nog twee valse getuigen zien te versieren om hem toch te kunnen veroordelen. En die spraken ook niet eensluidend hetzelfde. Er was niets op hem aan te merken, want hij was zonder zonde. Hoewel hij wel voor ons tot zonde gemaakt werd. Daar is Jozef een uitbeelding van. En als de broers hem dan haat, is dat met name in die geestelijke leidslieden van het Joodse volk tot uitdrukking gekomen. Die probeerden hem ook uit de weg te ruimen. In de gelijkenis van Lucas 19 lees je dat er: en zijn burgers haten hem en ze zonden hem gezanten na. Jacobus, Stefanus. Toen de Heer Jezus gestorven was en opgestaan en ten hemel was gevaren, staat er dat ze dus degenen die de Heer Jezus Christus navolgden ook probeerden uit de weg te ruimen. En de vijanden van de eerste gelovigen uit de handelingentijd, dat waren de ongehoorzame Joden. En dat zijn degenen die voordat de Heer stierf ook al erg actief waren. Die in hem een vijand zagen. En die vijandige houding wordt hier ook geïllustreerd. Nou, ze konden hem niet vredelijk toespreken. En dan wordt het nog erger als Jozef ook nog dromen gaat dromen. En in zijn naïviteit, zou ik haar zeggen, ze ook nog vertelt aan zijn broers. En die begrijpen donders goed waar het over gaat. Want ze verklaren het zelf. Lees maar mee. Er staat ook: droomde Jozef een droom die hij zijn broeders vertelde. Dies haten ze hem nog te meer. En hij zeide tot hen: hoor toch, deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven binden in het midden des velds. En zie, mijn schoof stond op. De opstanding. En bleef ook staande. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Een droom met een illustratie en ze geven zelf de verklaring. Toen zeiden zijn broeders tot hem: zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen?
Zo haten ze hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En was daar maar bij gebleven misschien, maar er komt er nog een droom met dezelfde strekking. Zo ongeveer, hè? En ja, je weet dat dromen, in de wereld zijn ze bedrog. Maar in de Bijbel hebben ze een betekenis. Ze spreken over de verborgenheid Gods. De periode vanaf de opstanding tot aan de zevende bazuin die voltooid is. En het kan betrekking hebben op de tijd van de gemeente. Zoals bij Jacob te Bethel immers ook dromen waren. Die had een droom waar een ladder was en die reikte tot in de hemel. En toen hebben we gezien, die geschiedenis uit Genesis 28, dat het zijn betrekking had op het huis Gods, het Bethel, wat op die steen die opgericht was en gezalfd was, gebouwd zou worden als een uitbeelding van de totstandkoming van Christus en zijn gemeente. De gezalfde die een huis bouwt, dat zijn wij in deze tijd. En dat is ook een droom die tijdens de slaap dan plaatsvindt. Want slapen en dromen hebben vaak zo'n betekenis. Het kan ook betrekking hebben op Israël. En denk bijvoorbeeld aan Jona. Jona was een hardslapende tijdens de storm in het schip. Maar Jona had de opdracht gekregen om te gaan naar Nineveh. Zoals Israël immers de woorden Gods waren toebetrouwd. En die zouden ze verkondigen aan de volkeren. Dat hebben ze niet gedaan. En Jona kwam dus in de wateren terecht. Maar na 3 dagen en 3 nachten, oftewel het Nieuwe Testament zegt, na 2 dagen op de 3e dag, heeft hij alsnog levend zich uit de vis mogen bevinden en is hij onderweg gegaan. Wat hij in het begin niet deed, zou hij alsnog vervullen. Zoals Israël het in de toekomst alsnog de verantwoordelijkheid krijgt na de tijd van de gemeente om het evangelie aan de volkeren te verkondigen. Daar is dus een slapen en dromen heeft te maken met de waarheid voor Israël. En je hebt ook bijvoorbeeld het bekende voorbeeld van Nebukadnezar, die koning waar Daniël ook een rol bij speelde. Die droomde van dat statenbeeld met het gouden hoofd enzovoort. En dat Daniël de droom uitlegde en zegt dat het gaat om de koninkrijken der wereld. En dat uiteindelijk er een steen van de berg afrolt die al die koninkrijken zou vermalen. En die uitgroeit tot een berg die heel de aarde vervult. En dat zou dan het koninkrijk van de God des hemels zijn. En dat is iets wat in de dagen van de wederkomst van Christus nog plaats moet vinden. En dan zie je dat dat meer over de volkeren gaat. En het is voltooid wanneer alle koninkrijken van deze wereld aan Christus onderworpen zijn. En er staat in Openbaring 11 vers 15 bij de zevende bazuin. En je moet je dus eigenlijk afvragen, waar hebben die dromen betrekking op? Wel, het gaat over Jozef en zijn broers. Want dat blijkt uit de verklaring ook. Dus het is meer met betrekking tot Israël. Dus je vraagt je af, komt er dan in de schrift ergens nog een verklaring voor waarbij die korenschoven nog een rol spelen? Nou, en van de 5 keer meen ik dat er voorkomt, is er 1 schriftplaats die ons daar nog toelichting op geeft. Daar gaan we even naartoe. Dat is in Psalm 126. Waar staat: een lied Hamaalot. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heideren: de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De gevangenen van Sion. Zij die van Sion, Jeruzalem en daarmee Israël toch gevangen zijn, maar toch wedergebracht worden. En dan staat er: o Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. En die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Wel, de schoven van de broers die ze droegen, die moesten buigen voor die schoof van Jozef. En deze geschiedenis van de psalm geeft ons ook een blik in de toekomst, want de gevangenis van het huis Israëls wordt gewend. Dat betekent dat er een ommekeer komt in hun ballingschap, in hun verstrooiing, in het feit dat de heidenen over hen heersen. En we weten volgens Deuteronomium 30 bijvoorbeeld dat dat is nadat ze zich bekeren. En dan zullen ze inderdaad hun schoven dragen en dan zullen ze inderdaad blijken om zich voor de Heer te gaan buigen, waar Jozef dan die staande schoof van is en die staande bleef. Dus deze psalm is nog zeer profetisch en het wenden van de gevangenis vind je onder andere in Deuteronomium 30 en Jeremia 30 en Jeremia 33, zoek het woord maar eens op. Het is een aanduiding van de ballingschap, de verstrooiing van Israël onder de volkeren. Maar er komt een ommekeer in als ze zich zullen bekeren en als de Heer wederkomen zal. En dan zullen ze de Heer wel volgen en dienen als gelovig volk, want hun tranen worden veranderd in gejuich. Hun tranen geven aan verdriet vanwege hun bekering, dat ze zich van de Heer hebben afgewend. En het worden tranen van blijdschap en gejuich. En dan is er toch sprake van die korenschoven. En die zullen ze dan neerzetten en gaan buigen voor de Heer. Zoals in de geschiedenis blijkt. En in zekere zin is dat ook vervuld in de dagen van Jozef zelf natuurlijk. Als later de broers terugkomen van hun reis. En zeker bij de tweede reis is dat zo. Dat ze dan in Egypte komen en dan zien ze daar Jozef wel. Maar ze weten niet dat het Jozef is. Ze zien daar een Egyptische heerser en ze buigen voor hem. Dus het is ook toen gebeurd. Maar het is ook omdat het een droom is, natuurlijk profetisch bedoeld. En dat was dan de eerste droom. En hij droomde nog een andere droom, zegt vers 9. En verhaalde die aan zijn broeders. Hij zeide, zie, ik heb nog een droom gedroomd. Nou, daar komt hij weer, weet je wel. Je ziet ze al. Ik heb nog een droom gedroomd. En zie, de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. Nou, dezelfde strekking. De zon en de maan en 11 sterren. Dan is die ene ster die er dan nog bij moet zijn, de 12e in deze reeks, is natuurlijk Jozef zelf. Qua volgorde is hij dan de 11e en is Benjamin de 12e. Maar goed, hoor, bij de 12 is het zo dat hij dan die ene is voor wie zij neerbuigen. En de verklaring wordt door vader gegeven, dat staat in vers 10. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestrafte hem zijn vader, zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Dus ik begrijp wel maar heel goed waar het om gaat. Het gaat om aanbidden van degene die Jozef voorstelt. En zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde dit in zijn hart. Deze zaak staat er. En in andere schriftplaatsen, ook bij Maria, staat er dat ze dat in haar hart bewaarde, zo'n uitspraak. En ook deze droom heeft natuurlijk een profetische betekenis. Want als je de zon en de maan en de sterren opzoekt, en hier worden dan 11 genoemd. Maar als je de zon en de maan en de sterren opzoekt, dan zijn de meeste schriftplaatsen de verwijzing naar de aanvang van de dag des Heren. En dan gaat het hier nog niet echt over. Het gaat over Israël. En we kennen dan nog een schriftplaats die ook met Israël van doen heeft. En die staat in Openbaring 12. Laten we die ook maar even lezen. En dan zie je dat er zelfs nog ook gemeentelijke waarheid mee verband houdt. Openbaring 12, het eerste vers. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en riep barensnood hebben en zijn in pijn om te baren. En er was een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was ook een grote rode draak, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Nou, deze gebeurtenis, dit gezicht, is natuurlijk ons niet onbekend. Hè? Die vrouw is uiteraard ook een beeld van Israël. Het blijkt uit de geschiedenis van Jozef. Dat is de enige schriftplaats die je mee kunt verbinden. En ze is zwanger en ze baart dan een kind. En dat is een mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en tot zijn troon. En dat kind is in eerste plaats natuurlijk een beeld van de Heer Jezus Christus. Maar het is ook degene die bij Christus horen, die worden weggerukt tot God en zijn troon. En dat woord wegrukken komen we in 1 Thessalonicenzen 4 ook tegen. En daar is dan wat zwakker vertaald met opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Die mannelijke zoon, dat kind wat weggerukt wordt, is een beeld van Christus met zijn gemeente. De gemeente gaat naar de Heer toe en wordt één. Maar de vrouw gaat het verhaal mee verder. En de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dus de vrouw moest vluchten. En iets verderop staat het nog een keer, in vers 14. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugels van de grote arend, opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats, al waar ze gevoed wordt, een tijd en tijden een halve tijd, dus 3,5 tijd, buiten het gezicht van de slang. Dus de vrouw wordt bewaard En ze komt dan terecht in de woestijn, in de plaats die wij kennen als Petra Sela. Daar wordt ze dan bewaard. En wie verschijnt daar in de toekomst?
Christus.
Ja, wij ook. Maar dan wel met Christus. En dat betekent dus dat ze dan alsnog zullen aanbidden. Want dat doen ze dan. Al zijn ze onthutst over het feit van, wat zijn toch die tekenen in uw handen en in uw zij? Hoe komt u eraan? En dan wenen ze. En dan wordt hen duidelijk gemaakt wie dat is. Wie dat heeft gedaan. Dat zijn ja, degenen die uit Abraham als nageslacht voortgekomen zijn. Maar niet in de voetstappen van Abraham hebben gewandeld. Die hebben hun, Messias, de beloofde, hebben ze afgewezen. Ze hebben hem gekruisigd. Maar nochtans is hij wel verhoogd. En hij komt dan weder en zal dan aan zijn volk verschijnen. Eerst op de Olijfberg en later zal hij naar die plaats toe gaan. En dan zullen ze de koning zien in hun heerlijkheid. Zoals ze Jozef straks ook zullen zien in Egypte, dat is ook buiten het land. En daar zullen ze hem aanbidden. En die geschiedenis van die droom vindt dus ook in de toekomst nog een vervulling. En in de geschiedenis zelf ook. Want later is het Jacob die dan naar Egypte toe gaat. Zijn moeder letterlijk kan niet meer, want die was al gestorven. Maar dan iets breder gezien, degene die tot zijn huis behoren en zijn broeders, die zouden inderdaad voor hem buigen. Maar uiteindelijk wordt die droom ook definitief vervuld in de dagen van de wederkomst van Christus, want daar spreken dromen over. Het zijn verborgenheden die nog een toepassing krijgen in de toekomst, wat betreft Israël in dit geval. En de gemeente is er dan ook bij uiteraard. Omdat we dan met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Nou, terug naar de geschiedenis in Genesis 37. De reactie op deze twee dromen en op het feit dat Israël Jozef lief had boven zijn andere zonen in hun ogen. En bovendien ook nog zo'n veelvervige rok kreeg. Dat zette hen aan tot haat. Zoals de Joodse leidslieden en de Joden in het algemeen gesproken de Heer Jezus hebben gehaat. En als hij ook kwaad gerucht over hen sprak, dus hun werken boos waren daarvan getuigden, wilden ze daar niet van weten. En dat zie je dus in de dagen van de Heer Jezus ook gebeuren. En dan gaat de geschiedenis verder met een ander aspect. Er staat, en zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël, opnieuw Israël, tot Jozef, weiden uw broeders niet bij Sichem, kom. Dat ik u tot hen zende. En hij zei tot hen, zie hier ben ik. In de Bijbel is dat een aanduiding van gehoorzaamheid. Zie hier ben ik. Dat zie je bij verschillende personen. Bij Abraham, je ziet het bij Samuel enzovoort. Het is een uitdrukking van gehoorzaamheid. Zie hier ben ik. Zoals ik zo straks al zei van de Heer Jezus. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En hij zeide tot hen, ga toch en zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Doe daar verslag van of het goed met hen gaat. Ja, kijk, ze zijn zelf nog in Hebron. En dat ligt wel nog wat zuidelijker dan Bethlehem. En Bethlehem ligt zuidelijk van Jeruzalem, dus in het zuiden van het land. Daar waren ze, daar was Isaac en daar was Jacob ook nog toegekomen en nu zijn de broers met de kudde in Sichem. Nou, er zit zeker 50 kilometer tussen het noorden. Dus dat was een aardige afstand. Dus het is wel begrijpelijk dat Jacob, gezegd Israël, zich een beetje zorgen maakte van hoe gaat het dan met hen en met de kudde. Want ze waren niet direct binnen handbereik te zien. En nu stuurt hij dan zijn zoon daar naartoe. En dan staat er, en hij zond hem uit het dal van Hebron, zo kwam hij te Sichem. Nou, deze plaatsen geven natuurlijk ook het een en ander aan, hè, want Sichem heeft als betekenis twee dingen. In de eerste plaats uitgesproken als Shechem, en dan is het woord voor schouder. Hetzelfde woord, schrijf met dezelfde letters. En Shechem is schouder. En schouder is de plek waar je dingen draagt. Dus ook heerschappij op hebt. Denk aan Jesaja 9. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem. En uiteindelijk wordt hij de vredevorst. En het gaat dus over de Heer Jezus. En de heerschappij die op zijn schouder kwam, was sinds de opstanding van Christus. Want hij zei toen ook, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we weten dat alles als een voetbank voor zijn voeten geworden is. Alleen wij zien dat nu nog niet. Maar hij heeft die positie wel. Hij was ook bestemd om die hoge positie te hebben. Hij was de beloofde Messias. Die zou heersen. Ja, Jozef gaat dus naar Sichem. En de tweede betekenis van Sichem als werkwoord is het shacham. En dat betekent vroeg opstaan. Ook letterlijk vroeg opstaan. En dan zet je je wekker vandaag de dag, want anders slaap je er doorheen. En maar vroeg opstaan wil zeggen dat wat van de profeten altijd gezegd wordt, dat ze vroeg opstonden en dat ze de woorden God spraken. En vroeg opstaan in de Bijbel is natuurlijk een heenwijzing naar die gebeurtenis die ook vroeg in de ochtend begon. Dat is de opstanding van Christus. En dat kan eigenlijk niet missen dat je dat zou moeten herkennen. Want het vroeg opstaan spreekt van de opstanding van Christus. Als ik Markus 16 vers 2 citeer, dan staat er: en zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij, de vrouwen, tot het graf als de zon opging. En de steen was al afgewenteld van het graf. De Heer was opgestaan, zeer vroeg in de ochtend. Dus je hebt twee dingen die qua betekenis heen wijzen naar het punt dat het nieuwe verbond zal gaan aanbreken. Eigenlijk al aangebroken moet zijn. En daar zouden de broeders moeten zijn. Daar zou het Joodse volk moeten zijn. Want de Heer kwam tot het zijne. Maar helaas, de zijne hebben hem niet aangenomen. Het nieuwe verbond werd gepredikt. Het koninkrijk Gods was aanstaande. Het zou kunnen beginnen. Daar spreekt Sichem over. En nu wordt Jozef daar naartoe gezonden, omdat Jacob, Israël, denkt dat daar de broers zouden zijn. Daar zouden ze moeten zijn, maar ze blijken helaas in een andere plek te zijn. Dothan komen ze op terecht. Ze zijn niet op de plek waar de heerschappij zou zijn. Ze zijn niet op de plek waar het nieuwe verbond, namelijk de opstanding van Christus, die de middelaar van een nieuw verbond is, zou moeten beginnen. Daar zijn ze niet. Terwijl ze eigenlijk wel hadden moeten zijn, want dat was immers wat Israël verwachtte. En daar blijken ze dan helaas niet te zijn. En dat betekent dus dat ze geen deel zullen krijgen aan datgene waar Sichem voor staat. Het nieuwe verbond, wat begonnen is bij de opstanding van Christus. Het was voor hen beschikbaar. Het werd ook eerst aan hen gepredikt. Ook na de opstanding werd het zelfs eerst aan hen aangeboden. Maar ze hebben degene die dat nieuwe verbond heeft van kracht doen zijn afgewezen. De bouwlieden hebben de steen verworpen. Nochtans is die geworden tot een hoofd des hoeks. En dat heeft meer te maken met ons als gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente. Maar ook in de toekomst zullen ze dat ontdekken. Dus als Jozef, als de geliefde zoon. En ik zeg dat zo omdat het een uitdrukking is van de Heer Jezus. Gezonden wordt, is dat eigenlijk hetzelfde als dat de hemelse vader zijn zoon zond te midden van het volk om te zoeken en te zalig te maken degenen die verloren waren. En het is een kudde met herders, maar ze zijn niet op de plek waar ze moeten zijn. Ze zijn ergens anders. Ze zijn afgedwaald. Verloren. Ze moeten eigenlijk in Sichem zijn. Dat zijn ze niet. En Jozef gaat wel naar Sichem toe. Maar daar zijn ze helaas niet. En zo lees je dus dat Jozef onderweg gaat. En ik moest ook denken aan die gelijkenis van die onrechtvaardige pachters. Weet je wel dat een heer een wijngaard heeft en die geeft hij dan in het beheer van landlieden die dat kunnen gebruiken. Die moeten op zijn tijd een vrucht geven als dan zijn dienstknechten gezonden worden om vrucht van de oogst binnen te brengen voor de heer van de wijngaard. Dan slaan ze de ene, de stenen naar de derde en de vierde doden ze. Of ik heb de tweede overgeslagen, maar daar gebeurde ook iets slechts mee. En dat betekent dus dat ze uiteindelijk zagen, hé, daar komt de zoon. Dat is de erfgenaam. Als we die doden, dan is de erfenis voor ons, dan is de wijngaard voor ons. En dat heeft de Heer zelf verteld. En dat wees ook op de dood van de Heer Jezus. En ze begrepen heel goed, die leidslieden, dat hij van hen sprak, staat er allemaal bij in Matthäus 21. Want hij vroeg hen, wat zal dan de Heer van die wijngaard doen met die landlieden? Hij zal hen een kwade dood laten sterven. Dus ze hebben hun eigen oordeel uitgesproken. Dat is ook gebeurd. Verstrooid onder de volkeren. En in het jaar 70 is de hele stad verwoest. En vele Joden gedood. En nog meer ernstige, kwalijke dingen zijn daarvan te vinden. In bijvoorbeeld de verslagen van Flavius Josephus. Moet je niet lezen voordat je gaat slapen. Daar word je niet goed van. Het zijn ernstige dingen, maar je kunt het terugvinden. En de Heer heeft het tevoren aangekondigd. Dat het gebeuren zou. En zo gebeurt het hier ook. De Heer Jezus wordt ook verworpen. En dat was al voordat hij het nieuwe verbond kon oprichten in zijn opstanding. Maar daarna hebben ze hem alsnog afgewezen. Want het werd immers aan de leidslieden gepredikt. Hè, dat de Heer Jezus in overeenstemming met het plan van God zou moeten lijden. Maar dat God hem heeft opgewekt uit de doden. En hij zegt ook, ja, ik weet dat jullie het door onwetendheid hebben gedaan. Gelijk als ook uw leidslieden. Handelingen 3. Maar daarom betert u dan en bekeert u. Opdat de tijden de wederoprichting aller dingen zullen aanvangen. En God Jezus zal zenden uit de hemel. Want die moest tot die tijden de wederoprichting aller dingen. Of de tijden der verkoeling opgenomen worden in de hemel. Maar ze hebben zich als volk niet bekeerd. Zodat de Heer nog steeds in de hemel is. Natuurlijk conform Gods plan. Maar het had toen kunnen beginnen. En de blijde boodschap die aan hen gepredikt werd, werd dus afgewezen. Daarom bevinden ze zich ook niet in Sichem, maar in Dothan. En zo wordt Jozef gezonden vanuit Hebron naar Sichem. En dan staat in vers 15, en een man vond hem, want zie, hij was dwalen in het veld. Want hij kon zijn broers niet vinden in Sichem. Dus ja, hij zocht om hen, maar kon ze niet vinden. En zo vraagde hem de man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders, geef mij toch te kennen wat, waar zij weiden. Zo zeide de man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. Dat ligt dus nog weer noordelijker. Dus ze waren ook nog verder afgedwaald van de plaats Hebron. Hebron heb ik nog niet eens genoemd, maar Hebron betekent samenvoegen. En wat samengevoegd zou moeten worden in de dagen zijns vleeses was, hij kwam tot het zijne en de zijnen zouden hem aannemen. Dat zou samengevoegd moeten worden. Maar het gebeurde niet. En in Sichem was het moment dat het kon gebeuren, is namelijk opstanding, verhoging, heerschappij, schouder. En zij bevinden zich daar niet, ze zijn in Dothan. En Dothan, als je dat vertaalt, betekent dat hun wet. Dood, dat is het woord dat in het Hebreeuws, dat is het woord voor wet, dat is een synoniem voor Torah. Het wordt bijvoorbeeld in Ezra gebruikt voor Ezra die een schriftgeleerde was, een priesterschriftgeleerde was en die was doorkneed in de wet des Heren. Dus dat woord dat ook, maar hij leerde uit de Torah. En dat is dus de wet, maar het is hun wet. Ze onderwierpen zich niet aan de wet Gods. Dat konden ze ook niet, want ze geloofden niet. En zo bevinden ze zich op de plek wat uitbeeldt hun wet. Ze hielden zich vast aan hun eigen geboden, hun eigen interpretaties van de wet. Want ze zaten immers op de stoel van Mozes. De Heer Jezus, die zei in de dagen dat hij sprak met hen, al jullie maken Gods geboden krachteloos door jullie inzettingen. Ze gaven eigen interpretaties aan wat Mozes had voorgehouden in de wet van Mozes, maar het was het woorden van God. En daar gaven ze eigen invullingen aan. En de Heer Jezus zegt, jullie maken Gods woord krachteloos. En ze hielden dus vast aan hun eigen wetten en regels. Dus precies zoals in handelingen tijd ook gebeurde. Want de vijanden van degenen die het nieuwe verbond predikten en die daarin navolgden, de Heer Jezus nagingen, dat waren die ongehoorzame Joden. Paulus kreeg er helemaal mee van doen in Handelingen 13. Dat ging eerst naar de synagoge, daar werd hij aangenaam ook ontvangen. Maar toen ook de heidenen daar deel om mochten hebben, werden ze jaloers en verwierpen ze die prediking. En dan zegt Paulus, ja, het was nodig dat eerst aan u het gepredikt werd, maar nu gij u het eeuwige leven niet waardig oordeelt, dat doen ze zelf. Je kiest ervoor om dat niet aan te nemen. En dat heb je door geloof in de Zoon. Zie, wij keren ons naar de heidenen. En aan het eind staat een handeling, ja, die zullen geloven. En dat is dus ook de roeping van de gemeente die eruit voortgekomen is. En het betekent dus dat Dothan eigenlijk uitbeeldt dat ze zich vasthielden aan hun eigen inzettingen, eigen regels en wetten. En daar zegt Jesaja 28 al van, dat dit voor hun wordt gebod op gebod en gebod op gebod. Regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En daar staat achter, en ze zullen achterwaarts vallen. Zoals Eli ooit achterwaarts viel en zijn nek brak. De priester. En dat betekent dus dat daarmee een einde komt aan datgene wat zij hadden kunnen ontvangen. Ze hadden een deel kunnen krijgen aan het nieuwe verbond. Ze hadden een deel kunnen krijgen aan de beloofde Messias. Maar ze hielden vast aan hun wet, hun eigen inzettingen. En daarom zijn ze ook achterovergevallen en zijn ze verbroken geworden. In deze geschiedenis gaat het verhaal verder. Ik laat een heleboel details liggen hoor. Ik kan niet alles bespreken omdat het binnen ons onderwerp natuurlijk niet allemaal kan. Want dan moet je ze vers voor vers doen. Maar ik probeer toch zoveel mogelijk nog te doen. Vers voor vers. Ja, want die man, dit betekent ook nog iets. Maar goed, dat voert me nu een beetje te ver. De broers die zijn dan te Dothan. En Jozef gaat er naartoe. En dan staat in vers 18. En ze zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij hem met een listige raad om hem te doden. Sloegen zij tegen hem. Nou, dat zijn woorden die je ook leest over de leidslieden van het volk in de dagen voorafgaande aan de kruising van de Heer Jezus. En dat ze hem zochten te doden. En dat ze een list nodig hadden om hem op een of andere wijze uit de weg te ruimen. Ik heb daar ook een schriftplaats van waar dat staat in Matteüs 26 vers 4, ik citeer hem maar om destijds willen, daar staat, maar zij beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Matteüs 26 vers 4. En vers 3 zegt dat dan de oversten, de leidslieden van het volk waren. En zo zijn er vele schriftplaatsen in de evangelie te vinden die aangeven dat ze een gelegenheid zochten om hem te doden. En nu zien zij die meester dromer in hun ogen aankomen. En hij heeft natuurlijk geen bescherming, nog niks bij zich alleen. Dat Jozef alleen is. En Jozef gaat niets vermoedend op zijn broers af. En dan wordt hem het nare verhaal overkomt hem dat hij uiteindelijk ook eerst omgebracht zou worden, maar in tweede instantie verkocht wordt. En dan staat er, nu komt dan en laat ons hem doodslaan en hem in een dezer kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien wat van zijn dromen worden zal. Een kuil. Het woord kuil, dat betekent ook een put, een diepte. En het wordt ook vertaald met graf. Ditzelfde woord. Een voorbeeld daarvan lees ik wel even uit de schrift, dat is Psalm 30. Want Jozef komt er dus wel in terecht, al wordt hij er later ook weer uit opgetrokken. Het is een psalm van David, spreekt het ook over de Heer Jezus natuurlijk, die de zoon van David is. In vers 4 staat, Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf, wordt Sheol, graf, dodenrijk, opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Zo staat het hier van David. En de kuil komt dus overeen met het graf. En dat woord voor kuil, dat is ook het woord wat in de geschiedenis bij Jozef voorkomt. Een diepte. En als hij er dan later in komt, dan zit er geen water in. Maar normaal gesproken zou het ook een put kunnen zijn als er water in zit. En dat is natuurlijk een beeld van de dood als zodanig in de diepte. En wat hier van David staat, is natuurlijk ook over de Heer Jezus gezegd. En dat hij zelfs in het dodenrijk, in de hel, geen verderving heeft gezien. En aangehaald uit Psalm 16, en daar wordt het ook van David gezegd. En dat is van toepassing op de Heer Jezus. Dus ze zijn van plan om hem in een kuil te werpen, zodat hij daar doodgaat. En dan zeggen ze, ja, een wild dier heeft hem verscheurd. Dus ze staan er ook nog om te liegen. En dan hoort Ruben dat ook. En Ruben is natuurlijk de oudste van de 12. Die draagt verantwoordelijkheid. Vandaar dat ook in gezinnen de oudste vaak Ruben genoemd wordt. En de jongste vaak Benjamin. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. Hij zeide, nou, tenminste hij is van plan om hen uit de hand van zijn broers te verlossen, om dat plan te verijdelen. Hij zei, laat ons hem niet aan het leven slaan, dus laat hem niet doden. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed, werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem. Dus ze wilden eerst hem doden en dan in die kuil gooien, opdat hij hem uit de hand verloste. Dus Ruben is van plan om later dan, als hij in die kuil zit, Jozef eruit te halen en hem terug te sturen, staat hier ook, om hem tot zijn vader weder te brengen. En dat Ruben dat dan wil doen, komt natuurlijk omdat hij de verantwoordelijke persoon is. Als later dan blijkt dat hij al verkocht is en Ruben hem niet heeft kunnen redden, nou, dan schrikt hij daar enorm van. Want hij moet natuurlijk verantwoording afleggen als oudste bij vader Jacob. En het geschiedde, als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. Zoals ook de Heer Jezus de kleding uitgetrokken werd bij de kruisiging. En ook die rok werd hem uitgedaan. En daar werd zelfs over geloot wie dat zou kunnen hebben. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. En als je dan psalmen tegenkomt waar dan de kuil genoemd wordt, dan is dat dikwijls een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. In psalm 40 staat bijvoorbeeld, gij hebt mij uit de ruisende kuil opgetrokken en hebt gij mij op de rotsteen gesteld. Dus uit de ruisende kuil, daar waar de diepte is, hebt gij mij opgetrokken en hebt mij op de rotsteen gesteld. Van laag naar hoog. En in psalm 40 is het heel duidelijk een uitbeelding van de opstanding van Christus. Omdat in die psalm ook gesproken wordt over slachtoffer en spijzel, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat wordt in Hebreeën 10 dan weer aangehaald in verband met de Heer Jezus. En dus dat is daar een uitbeelding van. En de broers die zich dus in Dothan bevinden, zijn nu actief om de Heer te gaan doden. En zo zeg ik het dan maar, want de Joodse leidslieden die zich vasthielden aan hun eigen inzettingen, ook voordat de Heer gestorven was, maar zeker ook daarna, zijn degene geweest die de Heer hebben, het volk hebben aangezet om Jezus te laten kruisigen. Kruisigt hem, riep het volk. En zo wordt Jozef dus in de kuil geworpen. Voorbeeld daarvan, zoek het maar eens na. Psalm 69, vers 15 en 16 kun je er ook bij opzoeken, maar er zijn er meerdere. En Psalm 40, vers 3, die ik net noemde. Daarna zaten ze neder om brood te eten. Moet je voorstellen, ze hebben hun jongste broer gewoon in de put, in de kuil gegooid. En dan gaan ze zitten eten, alsof er niks aan de hand is. Zo, nou zijn we van hem af. Dachten de Joodse leidslieden ook. En dan komt er een reisgezelschap. En ze hieven hun ogen op en zagen. En zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Dus terwijl de broers zitten te eten, komt daar een reisgezelschap, een karavaan, komt eraan met kamelen die allerlei goederen bij zich hebben om te verkopen in Egypte. Dat is de bedoeling. Die gingen die karavaanroute langs. Gilead ligt in het noordoosten van Israël, aan de overkant van de Jordaan. Dus die waren nog iets noordelijker vandaan gekomen. Maar het waren Ismaëlieten die oorspronkelijk uit Midian kwamen. Want dat staat in vers 28. Midianitische kooplieden, maar het waren Ismaëlieten. Dus eigenlijk nakomelingen van Ismaël. Dat is de broer van Isaac, de natuurlijke eerstgeborene, maar wel naar het vlees. En ze kwamen dus uit Midian, en Midian is een gebied, en dat ligt in tegenwoordig van Saoedi-Arabië, en betekent dat Midian een volk en in het gebied een nakomeling is van Abraham met zijn tweede vrouw Ketura. Nadat Sara gestorven was, ging hij trouwen met Ketura, en daar kreeg hij ook nog zonen bij, en een ervan is Midian. Dus het is ook een broedervolk, maar wel Ismaëlitisch. Het zijn Ismaëlieten en ook nog al uit dat gebied waar Midian een broeder heeft gewoond. Houd het even in gedachten, want Ismaëlieten zijn ook stamvaders van Arabische volkeren. Blijkt hier ook uit. En we hebben vandaag de dag ook nog allerlei Arabische volkeren die feitelijk ook nakomelingen zijn van Ismaël. Maar we gaan eerst even pauzeren, want daar is het alweer tijd voor. Vers 25, broeders en zusters, daar staat: daarna zaten zij neder om brood te eten. Dat moet dan wel gezuurd brood zijn geweest, denk ik. Want onder het nieuwe verbond eten we ongezuurd, hè, om even een beeld door te trekken. En hieven hun ogen op en zagen en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En Gilead is ook de plaats waar bijvoorbeeld het verbond tussen Laban en Jacob werd gesloten toen Jacob na 20 jaar terugkeerde en heimelijk wegging als beeld van de opname. Toen kwam Laban erachteraan en daar hebben ze toen een verbond gesloten en dat heette ook Gilead. Dat is de steenhoop van de getuigen. En hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre en reizenden om van dat af te brengen naar Egypte. Dus het is een handelskaravaan van Ismaëlieten die dan uit Midian blijken te komen, volgens vers 28. En dan is het Juda die nu het initiatief neemt. Toen zeide Juda tot zijn broeders: wat gewin zal het zijn? Welk voordeel hebben we eraan? Dat we onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Komt, laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen en onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Nou, zo mild waren de Joodse leidslieden niet, maar Juda dus wel. En Juda staat hier natuurlijk ook model voor de Joden. Juda is gewoon het woord voor Joden, Jehudim. Jehuda is Juda. En dus ook staat hij voor de model voor de Joden. Uiteindelijk zijn het de Joden, met name de leidslieden van het volk, die de Heer hebben afgewezen. En in tweede instantie is Juda degene aan wie ook het koningschap was beloofd. In Genesis 49 staat immers dat de scepter van Juda niet zal wijken totdat Silo komt. En dus Juda is de stam waar later ook het koningschap aangegeven zou worden. En het ging hier ook inderdaad om die persoon die de koning zou worden, de Heer Jezus, die zou worden afgewezen. Men zei immers: wij willen niet dat deze koning over ons is, in die gelijkenis van Lucas 19. En ze hebben dus de Heer afgewezen. Ook na de opstanding hebben ze hem opnieuw, toen hun de kans geboden werd om eerst het evangelie te horen en tot geloof te komen, hebben ze zich niet bekeerd als volk. En ze hebben dus zich vastgehouden aan hun wet, Dothan, en aan hun eigen inzettingen. En Juda is degene die voor het koningschap staat, dus degene die de koning zou worden, de Heer Jezus, die werd afgewezen. En daarom neemt Juda ook hier het initiatief, typologisch gezien. Want hij zou heersen. En de leidslieden van het volk zeiden toch ook zeiden van: ja, als we hem zijn gang laten gaan, dan zal het volk achter hem aangaan en raken wij onze positie kwijt. En zelfs Caiaphas zei: ja, het is nuttig dat één voor het volk sterven. En dat waren ook nog woorden van de Heer die hij toen profetisch sprak, terwijl hij niet geloofde. Ja, want ja, de Heer gebruikt soms ook wel ongelovigen. Nebukadnezar noemt hij zijn knecht en Kores noemt hij zijn gezalfde, omdat hij dan voor tot op zekere hoogte het werk Gods volbrengt ten aanzien van bijvoorbeeld het Joodse volk of volk Israël in het verleden. Maar Juda spreekt dus hier en hij zegt: nou, laten we hem dan niet doden, want dat geeft ons geen gewin. We kunnen hem beter verkopen aan deze kooplieden. Vers 28. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Opvallend, hè, dat het nu 20 zilverlingen zijn. Want wat was de prijs voor de Heer Jezus ook alweer? Dat was 30. Hè, dat is dus meer. En ja, Jozef blijft in leven in de geschiedenis. En maar het beeld dat hij uit de put, eerst in de put en daarna weer omhoog gaat, is op zich al een beeld van dood en opstanding. En maar toch, Jozef blijft leven in de geschiedenis en daarom wordt hij voor 20 zilverlingen verkocht, terwijl de Heer Jezus stierf En de prijs voor hem was 30 zilverlingen. Er zit dus 10 verschil tussen. En dan vraag je af, waar zit dat verschil dan in? Nou, er is wel een schriftplaats die ons daar toelichting op geeft. Dan moeten we even naar 2 Samuel toe. 2 Samuel 18. Dat is in de geschiedenis van David en zijn zoon Absalom. Die tegen zijn vader streed. En toen ontstond er dus oorlog. En Absalom moest vluchten. En hij vlucht dan op zijn muildier in het woud. En je kent de geschiedenis misschien wel een beetje, dat hij dan in zijn vlucht met zijn hoofd blijft hangen in een boom. En dat het muildier gewoon doorloopt. Dus hij blijft hangen daar. Hij kan geen kant op. Hij kan zichzelf niet bevrijden. Nou, die geschiedenis gaat het om. En dan zijn we in 2 Samuel 18 vers 11. Begin in vers 10. Nou, hij moest eigenlijk al in vers 9 beginnen om de draad op te nemen. Absalom die ontmoette voor het aangezicht de knechten van David. En Absalom reed op een muildier. En als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en de aarde. En het muildier dat onder hem was, ging door. Als dat een man zag, zo gaf hij het Joab te kennen. Joab was de legeraanvoerder van David. En zie, ik heb Absalom zien hangen aan een eik. Ja. Toen zeide Joab tot de man die het hem te kennen gaf, zie toch, gij hebt hem gezien. Waarom dan hebt gij hem niet al daar ter aarde geslagen? Alzo dat het aan mij stond om u 10 zilverlingen en een gordel te geven. Dus als die man die dus Absalom in de boom had zien hangen, de eik, als die hem gedood had, was dat 10 zilverlingen waard geweest en zelfs nog een gordel. Dus 10 zilverlingen extra betekent dus dat hij dan wel gedood zou worden. En Jozef werd voor 20 verkocht, bleef in leven in de geschiedenis. De Heer Jezus werd voor 30 zilverlingen overgeleverd door Judas. Juda. En Juda is hier ook aan het woord, hè? Judas. En betekent dus dat die 10 die extra zijn, wel tot de dood zouden leiden. Dat verschil zit hem dus daarin. Bij de Heer Jezus leidde tot de dood. En die man zeide tot Joab, en of ik al 1000 zilverlingen op mijn handen mocht wegen, zo zou ik mijn hand aan des koningszoon niet slaan, want de koning heeft u en Abizi en Ittai voor onze oren geboden, zeggende, hoed u wie gij zijt van de jongeling van Absalom. Dus ze mochten van David Absalom eigenlijk niet doden. Maar daar zit dus het verschil in. Bij de Heer Jezus was het 30 en dat is 10 meer. En dat leidde bij hem wel tot de dood. Er is ook nog een indirecte aanwijzing. Die kunnen we vinden in Richteren 17. En dan is het vers 9 en 10. Ik ga niet op de geschiedenis zelf in natuurlijk. Maar het gaat maar om die 10 zilverlingen. Vers 9. Er komt namelijk een man uit Bethlehem Juda. Die gaat naar het gebergte van Ephraim en komt aan het huis van ene Micha. En dan staat in vers 9, zo zeide Micha tot hem, van waar komt gij? En hij zeide tot hem, ik ben een leviet van Bethlehem Juda en ik wandel om te verkeren waar ik gelegenheid zal vinden. Dus waar hij eventueel dienst kon doen als leviet. Toen zeide Micha tot hem, blijf bij mij en zijt mij tot een vader. Een geestelijk vader is dit, dat is het idee. En tot een priester, staat er ook achter, namelijk tot een priester. En ik zal u jaarlijks geven 10 zilverlingen en orde van klederen en uw leeftocht. Alzo ging de leviet met hem. Dus hij krijgt als leviet nu voor zijn priesterlijke dienst, als levitische dienst, krijgt hij 10 zilverlingen jaarlijks. En ja, een leviet die staat onder de heerschappij van de wet. Terwijl de Heer Jezus juist de wet heeft vervuld, was door zijn dood heen. Hier wordt dat dan ook weer 10 genoemd. Dus je zou dat erbij kunnen verbinden. Al vind ik het indirect meer. Die andere vind ik duidelijker, hè, bij de geschiedenis van Absalom. Dat leidt duidelijk tot de dood van Absalom in dat geval. Als hij dat gedaan had, had hij daar 10 zilverlingen voor gekregen. Nou, verder heb ik in de schrift geen aanwijzingen kunnen vinden waarom dat verschil er is, behalve dan dit. Dus het lijkt me logisch. Jozef blijft in leven, daarom 20. Terwijl de Heer Jezus 30 was, dat kennen we denk ik wel. Het stond trouwens al in Zacharia aangekondigd, 30 zilverlingen. Dat is de prijs van de gewaarde van de Heere. Zegt de Heer, dat ben ik waard geweest. Jehovah zegt dat zelf. Ik ben die prijs van 30 zilverlingen waard geweest. Maar het kwam bij Jezus, de Heer Jezus, terecht. Die voor 30 zilverlingen werd verkocht, verraden, overgeleverd. En dat leidde tot zijn dood. Waarmee ook wel leren uit Zacharieën dat Jehovah eigenlijk niemand anders blijkt te zijn dan de Heer Jezus. Dat vind je Zacharieën 11, vers 12 en 13 als je het wil weten. En de prijs van 30 zilveringen vind je onder andere in Matthäus 26, vers 15. Nou, dat is wat mij betreft dat verschil. En dan gaan we terug naar de geschiedenis van Genesis. En dan staat er in vers 29... Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, en zie, zo was Jozef niet in de kuil, toen scheurde hij zijn klederen. Een uiting van rouw, van groot verdriet. En hij beseft natuurlijk dat hem nu wel wat te wachten staat als meest verantwoordelijke van de broeders. En hij keerde weder tot zijn broeders en zeide, de jongeling is er niet, en ik, waar zal ik heen gaan? Hoe moet ik onder het gezicht van vader Jacob verschijnen, is de gedachte. Wat zou hem aangerekend worden als de oudste? Jozef is dus verkocht naar Egypte. En dan staat in vers 31, toen namen zij Jozef rok, die veelvervige rok, en ze slachten een geitenbok en ze doopten de rok in het bloed. Ook weer prachtige symboliek, hè, want de geitenbok in de schrift is ook dikwijls een beeld van de Heer Jezus als het zondoffer. Misschien ken je het voorbeeld van de grote verzoendag. En dan zijn er twee geitenbokken. De een is voor de Heere, voor Jehovah. En de andere is voor Azazel, staat er dan. Dat betekent letterlijk, dus de weggaande bok. En de geitenbok die voor de Heere is, die wordt geslacht. En het bloed daarvan wordt dan in het heiligdom gebracht. En die andere bok, die wordt niet geslacht, maar daar worden de zonden van het volk door de hoge priester opgedragen. En dan wordt die bok voor Azazel, de weggaande bok, wordt in de woestijn uitgelaten. Die blijft in leven, is de gedachte. En die beide bokken zijn een beeld van de Heer Jezus Christus. De een in zijn lijden en sterven, hoewel het bloed daarna toch in het heiligdom wordt gebracht. En zoals het bloed van de Heer ook in het heiligdom is gebracht, staat in Hebreeën 10... 9 nog, en dat hij door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan is in het heiligdom. En die andere bok is een beeld van de opgestane Heer, die in de vrijheid brengt en de zonde wegdraagt. En dat is degene die ons in de vrijheid heeft gesteld en met wie wij verzoening hebben gekregen. Maar de geitenbok die nu geslacht wordt, is een beeld van de Heer Jezus. En Jozef is ook een beeld van de Heer Jezus, maar die blijft toch in leven. Dus je hebt beide kanten weer van de Heer. Dood en opstanding. Maar hij is niet onder het volk te vinden. Hij is in Egypte te vinden. Buiten het land, bij de heidenen, in de vreemde. En zo zou het ook gaan met het plan van God. Niet onder het volk waar hij in de eerste plaats voor gekomen was. Hij was gekomen om de zonde van zijn volk te verzoenen. Maar die hebben hem niet aangenomen, zodat de zaligheid naar de heidenen is gegaan. En God heeft dus ook eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat blijkt uiteindelijk dus de gemeente te zijn. Zo zou het plan gaan. En die geschiedenis van Jozef heeft daar ook weer alles mee van doen. Maar daarover later meer. Er staat hier dus dat Jozefs rok in het bloed van die geitenbok wordt gedoopt en de geitenbok komen we bijvoorbeeld ook tegen in nummer 7 als een zondoffer. Nou, wie heeft het offer voor de zonde gebracht? Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt of wegdraagt. Dat is het zondoffer. En daar wordt ook altijd geitenbok voor gebruikt. En het is ook een zondoffer in verband met het doen van verzoening. Zo staat het bijvoorbeeld in nummer 28, vers 30. De verzoening. De geitenbok sterft, maar daardoor werd verzoening gedaan voor degene die dat offer bracht. Wel, het Nieuwe Testament leert ons dat als wij ons met God laten verzoenen, uit 2 Korinthe 5, dan zijn we verzoend. Maar daar ging wel een offer aan vooraf. Het lijden en sterven van de Heer Jezus. En zo zegt Romeinen 5 vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dan heb je dood en opstanding. Maar de dood van de Heer ligt ten grondslag aan verzoening. En als je er deel aan wil krijgen, zou je met God laten verzoenen. En dan zijn wij ook met hem verzoend geworden, omdat we rechtvaardig gerekend worden door zijn opstanding. En daarom is de geitenbok. Ze hebben een geitenbok van de kudde genomen, die hebben ze geslacht en het bloed hebben ze in die rok van Jozef laten komen. Die is er helemaal in gedoopt, ondergedompeld, ermee gedrenkt. Als het feit van, nou, dit is Jozef, maar die is gestorven. En zo interpreteert Jacob dat ook later als hij die rok ziet met het bloed. Dus ze namen een geitenbok en zij doopten de rok in het bloed. Jozefs rok was dus niet veel verwig meer, maar was rood. Rood, zou je kunnen zeggen. Kleuren vervaagden daarin. Niettemin is hij wel degene die is opgestaan en ook die veelvuldige, veelkleurige wijsheid vertegenwoordigt. Want Christus is de wijsheid Gods. En ze zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen. En zeiden, deze hebben wij gevonden. Beken toch of deze uw zoons rok is of niet. Wat een huichelaars, hè? Ze doen net alsof ze er niks van weten. Het wordt nog erger ook, hè? Want Jacob, dan wel Israël, weet van niets. En hij zegt dan, hij bekende hem, dus hij zag naar die rok, hij herkende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Ja, een DNA-testen konden ze toen natuurlijk niet, anders hadden ze misschien wel ontdekt dat het geitenbokkenbloed was. Maar ja, dit is zo als het gegaan is. Jozef is verscheurd. Jacob weet niet beter. En dat jarenlang, hè? Jarenlang hebben de broers hem in het ongewisse gelaten. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen. Ja, en als je een zak om je lenden, om je lijf doet, dan betekent het dat dat een uitdrukking is van in zak en as zitten, van rouw, van enorm verdriet. En dat staat er ook achter. Hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen, heel lang. En al zijn zoon en al zijn dochters maakten zich op. Dochters, staat het meervoud. Hij had natuurlijk maar één dochter letterlijk, Dina. Ja, maar er zijn natuurlijk ook dochters in bredere zin, vrouwen die tot het huis van Jacob behoren. En maakten zich op om hem te troosten. Nou, dat is nog meer huichelachtigheid. Ze proberen hem te troosten terwijl ze wel beter weten. En zeiden, want ik zal rouw bedrijven. Nou, hij weigerde zich te laten troosten en zeiden, want ik zal rouw bedrijven en tot mijn zoon in het graf, het woord Sheol, in de kuil, in de diepte, in de dodenrijk nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. Hij was ontroostbaar. Heel begrijpelijk. En ze hebben hem in die onwetendheid ook gelaten. En dan staat het tenslotte, en de Medanieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste der trawanten. En het bijzonder is, en dat we nu in het volgende hoofdstuk eigenlijk een onderbreking krijgen. Want als je hoofdstuk 39 leest, staat bij mij nog onderaan op de volgende bladzijde, dan vind je daar weer de naadloze aansluiting met hoofdstuk 37. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En dan gaat daar pas de geschiedenis van Jozef weer verder. En wat in hoofdstuk 38 beschreven wordt, is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. En hij staat ook precies op de juiste plek, want de geschiedenis op zichzelf staat ook in een aantal onderbrekingen. Misschien ken je de geboorte wel van Peres en Zera, die tweeling die uit Juda en Tamar geboren wordt, die geboorte wordt ook onderbroken. En als Juda dan voor zijn zoon er een vrouw neemt, die heet dan Tamar, We gaan de volgende keer daar wel op die details wat meer in. Dan sterft Er omdat hij goddeloos is. En dan is het ook zo dat zijn broer Onan eigenlijk de plicht van het leviraatshuwelijk zou moeten doen. Wat ook voor de wet al geregeld was. Maar dat doet hij niet. Dus die wordt ook gedood. En dan is er nog een derde zoon, Sela, maar die is nog te jong om met Tamar te trouwen. Dus die moet een tijd lang wachten. Heb je weer een onderbreking. Duurt een tijd. En als hij dan uiteindelijk wel zo oud is dat hij met Tamar kan trouwen om ook een nakomeling te verwekken, zodat dat huis van Er bewaard blijft, hè, wat je later in de geschiedenis van Rut ook tegenkomt, dan geeft Juda hem niet aan haar. Dus daar zit weer een onderbreking in. Dus die geschiedenis staat vol met onderbrekingen. En als je het woord onderbreking herkent, dan zie je dus dat dat een breuk is in het plan van God. En hier ook met betrekking tot Israël. En in de tussentijd heb je te maken met onder andere de belangrijkste vervulling van Gods plan in het verborgen. Dat is de roeping van de gemeente. En ook die geboorte die dan onderbroken wordt, heeft daar alles mee van doen. Ook dat is een prachtig type van Christus. Daar zullen we het volgende keer over hebben. En je ziet dus gewoon de geschiedenis van Jozef in Egypte houdt op in hoofdstuk 37. Gaat in hoofdstuk 39 verder. Bij Potifar. Waar ook weer van alles uiteindelijk misgaat. En dan komt hij in de gevangenis terecht. En daar gaat het na verloop van tijd ook niet goed. Want de schenker die wordt dan wel verhoogd. Maar die vergeet Jozef. Dan duurt het ook weer een 2 jaar lang een onderbreking. En dan uiteindelijk wordt aan de dromen herinnerd en dan droomt de farao en dan moet Jozef verschijnen en dan wordt hij verhoogd. Dus er zit een aantal onderbrekingen weer in die geschiedenissen. Eén rode draad in al die geschiedenissen staat er telkens bij en God was met hem. Ondanks alle lijden, vernedering en verdriet die Jozef meemaakte, waar hij ook aanvankelijk niets van begreep, God was niettemin met hem, omdat hij ook op God vertrouwde. En dat is een waarheid die we natuurlijk ook van de Heer Jezus lezen. Hè? Dat God altijd met hem zou zijn. Dus de broeders verkiezen er om bij Dothan te blijven. Dat geeft dus weer dat ze vasthouden aan hun eigen aardse inzettingen van de wet. En wat gebeurt er dan? Nou, laten we even lezen in Jesaja 28. Ik heb zo straks al iets ervan geciteerd. In vers 7 staat: en ook dwalen dezen van de wijn en zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn. Zij dolen van de sterke drank. Dus die zijn echt laveloos. Betekent dat ze totaal geen geestelijk inzicht hebben, maar volkomen afgedwaald zijn, een verkeerde geest in hen is. En dan staat er: zij dwalen in het gezicht, zij waggelen in het gericht. Want alle tafels zijn vol uitspuwsel en drek. Dat krijg je als je moet overgeven, hè? Of moet ik dat uitleggen? Nee. En zodat er geen plaats schoon is. Er staat letterlijk: zodat er geen plaats is. En schoon is wel letterlijk bedoeld, maar er is geen plaats. En hoe staat dat in het Nieuwe Testament? Er was geen plaats. Alleen in Bethlehem niet. En later ook niet. En Paulus schrijft ook: gij hebt geen plaats in uw hart voor het woord. En zo schrijft de Heer Jezus het ook. Omdat mijn woord in u geen plaats heeft. Betekent dus hun ongeloof. En dat blijkt hier dus ook. En dan staat er: wie zou hij dan de kennis leren? Wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeende van de melk? De afgetrokken van de borsten? Want het is gebod op gebod en gebod op gebod. En regel op regel en regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door andere tong tot het volk spreken. 1 Korinthe 14 vers 21 wordt over het spreken in tongen gesproken. Maar tot op vandaag de dag vindt het nog steeds plaats dat door tongen der heidenen gesproken wordt tot dat volk wat oorspronkelijk de woorden Gods waren toebetrouwd. Opdat ze tot jaloersheid zouden worden gebracht, zegt de Romeinenbrief. Tot de welke hij gezegd heeft: dit is de rust, geef de moeder rust. Komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, sprak de Heer. Dit is de verkwikking, doch ze hebben niet willen horen. De tijden der verkoeling, de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat er verkwikking komt, doch ze hebben niet willen horen. In de dagen zijns vleeses niet en ook in de begintijd van handelingen niet. En daarom staat er: Zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod. Dat is dus dotan. Regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden.
Nou, dat is wat dotan voorstelt. Vasthouden aan oude inzettingen der wet, terwijl het nieuwe verbond van kracht had kunnen zijn. Maar ze waren niet in Sichem, ze waren in dotan. En toen Jozef bij hen kwam, hebben ze hem omgebracht. Nou ja, ze hebben hem nog verkocht. Zodat de geschiedenis van Jozef doorgaat. Maar de geitenbok als beeld van de gestorven heer is er ook. En zijn rok was verzadigd met het bloed van die gestorven bok. Dat is toch mooi om dat te zien, een type van de Heer Jezus. En toch gaat de geschiedenis met Jozef verder in het buitenland. In Egypte als beeld van de wereld. En zo is deze geschiedenis al een prachtig aanhef naar het vervolg. Maar voordat we daarmee bezig kunnen zijn in hoofdstuk 39, moeten we eerst de geschiedenis van die onderbreking bespreken. Dat is hoofdstuk 38 van Juda en Tamar en die bijzondere geboorte van die tweeling die onderbroken werd. En ook dat is een prachtig type van de Heer Jezus Christus. Daarover volgende keer meer. We zullen nu eerst de Heer dank zeggen. Dank Heer dat wij wel degelijk te Sichem mogen zijn. Want wij zijn dienaren van een nieuw verbond geworden. En u bent daar de middelaar van. Wij danken u Heer dat wij u hebben leren kennen als degene die gestorven is voor onze zonden. Maar ook die is opgestaan en gezeten is aan Gods rechterhand. Die voor ons bidt. Dank Heer dat we één plant geworden zijn in de gelijkmaking van uw dood en ook in die van uw opstanding. En dat we levend gemaakt zijn met Christus. En dat we ook in nieuwheid des levens kunnen wandelen. Dat we vrijgemaakt zijn van de heerschappij van de wet. En dat we in de vrijheid mogen staan om u vanuit die vrijheid en de genade die ons geschonken is te kunnen dienen. Want het is de genade van God die ons onderwijst om ook matig en rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld. Dank Heer dat we op grond van uw heilswerk mogen weten dat we kinderen God zijn. En dat we behoren tot de gemeente van eerstgeborenen die onder het nieuwe verbond leven, waarvan u de middelaar bent. En dat we in de hemelen opgeschreven zijn. Dank Heer dat ook in de geschiedenis van Jozef dat uiteindelijk ook uitgebeeld wordt. Zoals we later dan hopen te zien. Hoe mooi die geschiedenis ook is, het is ook wel degelijk een weg van lijden naar heerlijkheid. Zoals u die in onze plaats bent gegaan. U bent gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Maar degenen die verloren waren wilden zich niet laten vinden. Wij hebben u mogen vinden door de prediking van het evangelie en wij mogen leven onder het nieuwe verbond. En we zijn ons bewust, Heer, dat we rijk geworden zijn in u. En dat het genade van God is dat wij in zo'n positie mogen staan. Met een hemelse erfenis. En dank Heer dat we zo ook uw woord mochten openen vanavond. En dat we in die geschiedenissen die ook letterlijk zo gebeurd zijn ook prachtige heenwijzingen vinden naar uw werk. En wat u ook in de toekomst nog zult doen. Want ook die dromen, zij krijgen uiteindelijk nog een vervulling ten aanzien van uw eigen volk. Hoe rijk is uw woord. We danken u daarvoor. En geven u daar alle eer voor. Amen.